NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Heeft u een laag libido? Nou, dat geldt lang niet voor iedereen. Zo is seksueel misbruik bij sportclubs voortdurend in het nieuws. Steeds meer verhalen duiken daarover op in Engeland, de Verenigde Staten en in Nederland. We maakten er in november een uitzending over en daar komt een vervolg op. Straks redacteur Meike van Roosmalen over de vorderingen bij haar onderzoek. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst de grote reportage. Morgen demonstreert de extreemrechtse organisatie Pegida weer, dit keer in Utrecht. Er is ook al een tegendemonstratie aangekondigd van de club Utrecht bekend Kleur. Het begint een bekend patroon te worden in onze steden. In Den Haag is het zelfs een maandelijks terugkerend ritueel. Pegida-demonstranten tegenover antifascisten van de AFA. Het mag. Tenminste, het moet mogen. We leven in een vrij land waar je voor of tegen bijna alles mag demonstreren en de politie zorgt dan dat het allemaal ordentelijk verloopt. Zo luidt de theorie. In de praktijk gaat het er anders aan toe. Dat ontdekte Jacqueline Maris. Ze verkeerde afgelopen maanden aan beide kanten van het demonstratiefront. En dit is haar verslag.
Ze zag ze niet eens aankomen. Ze wordt beetgegrepen. Ze kon geen kant op. En een auto ingesleurd, dat is zo heftig.
AFA komt nooit gewoon rustig, vriendelijk demonstreren. Dat gaat altijd mis wanneer rechts in de buurt is, hè? Op Pegida of Pegida-achtige. Dan kun je er gewoon vergif op innemen dat het fout gaat.
De hoofdregel is dat je in principe mag gaan betogen waar je wilt. Je hoeft het alleen maar aan te melden. En tegenwoordig lijkt het toch meer zo te zijn alsof je een soort toestemming nodig hebt van de burgemeester. Alsof er feitelijk een soort vergunningsplicht is ingevoerd. En dat staat echt haaks op het gedachtegoed van de wet openbare manifestaties.
Als laatste hoorde u Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij maakt zich zorgen. Demonstreren is een grondrecht. Het vloeit voort uit de vrijheid van meningsuiting. En dat grondrecht wordt bedreigd. Het lijkt erop dat linkse demonstranten anders worden behandeld dan rechtse. Is dat zo? Argos ging op onderzoek. Een half jaar lang volgden we de demonstraties van de anti-islambeweging Pegida en de demonstraties van hun tegenstanders. Worden alle demonstranten op dezelfde manier aangepakt? Wat is het beleid van politie en justitie? Argos, over demonstratievrijheid als de spanning oploopt. Breda, 18 juni. Anja en haar vriendinnen deden tijdens een Pegida-demonstratie bloemen uit.
Die bloemen waren op en toen zijn we dus inderdaad gewoon wel gaan luisteren naar wat er gezegd werd. Er werd trouwens ook nog Hitlergroet uitgebracht. Was ook zeer, zeer... Ja, ik word er nu nog emotioneel van. Ja. Want als je daar staat, gewoon in je eigen stad, en je ziet mensen zo op die... Je ziet gewoon het fascisme gewoon wat daar gewoon zich openbaart. De woede, het komt gewoon diep vanuit je tenen en vanuit je hart. Van dit kan gewoon niet, dit kan gewoon niet. Waar zijn we mee bezig? En vanuit die emotie, ja, ben ik toch gaan roepen. Wat riep ik?
Nu niet, nooit meer fascisme. Ja.
Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. En weg met Pegida en... Breda is voor iedereen, heb ik nog gevraagd.
Ja, Breda houdt van iedereen. Breda houdt van iedereen.
Ja. Anja, zo noemen we haar, want ze wil niet met haar echte naam op de radio. Anja en haar vriendinnen zijn in de 50. In juni vorig jaar werd Anja bij de Pegida-demonstratie in Breda opgepakt. 4 of 5 agenten in Burger pakten haar van achteren beet en trokken haar een busje in. Haar vriendin stond ernaast.
Ze zag ze niet eens aankomen. Ze wordt beetgegrepen. Ze kon geen kant op. En een auto ingesleurd, dat is zo heftig. Om te zien al, voor mij, laat staan om het mee te maken.
Anja is een van de mensen die reageerde op onze oproep afgelopen zomer. Toen begonnen we met ons onderzoek. We wilden weten of antifascistische demonstranten harder worden aangepakt dan Pegida-demonstranten. We kregen toen veel reacties. De eerste demonstratie van Pegida Nederland werd gehouden in Utrecht in oktober 2015. 10 maanden later, juni 2016, was de 10e demonstratie in Breda. Ook bij deze demonstratie in Breda dreigde er een confrontatie met de tegendemonstranten. Er was veel politie op de been.
Dit plein te verlaten. Als u niet luistert, zullen de gevolgen voor u zijn.
24 antifascisten werden opgepakt. Eén van hen was Anja.
Dat ging zo snel. In het busje dacht ik pas... What the fuck is er gebeurd? Maar dan is het ook puur fysieke reactie. De angst. Het vechten. Van ik wil hier weg. Dat is de eerste reactie. Het is gewoon puur overlevingsdrang wat dan naar boven komt. Gewoon het diepste gevoel van veiligheid wordt op dat moment aangetast. Want ik zat dus al met mijn handen gebonden op de rug. Ik kon mijn idee niet pakken zelf. Ze zaten in mijn zakken te graaien, onder mijn jasje, om dat tasje te pakken. En ik zei nog van, maak me dat los, dan kan ik het pakken. Nee, want ik moest natuurlijk in de boeien blijven als crimineel. Ja. Ja. Dus het is gewoon een soort film. Ook als ik erop terugkijk, is het nog steeds een beetje een film. Alsof het iemand anders is waar het mij gebeurd is. En ja. Die klap komt pas achteraf. Dat heeft voor mij zeker een paar dagen geduurd voordat dat pas door ging werken. En het is gewoon een traumatische ervaring, nog steeds.
Na de arrestatie rijdt het politiebusje volgens Anja nog 3 uur rond. Al die tijd blijft ze geboeid. Pas op het politiebureau hoort ze waarom ze is aangehouden. Verstoring van de openbare orde en het roepen van leuzen. 'S Avonds om 11 uur komt ze vrij, als laatste. En nu, 7 maanden later, heeft ze nog steeds niks van het Openbaar Ministerie gehoord over een eventuele vervolging of boete.
Ik heb in de cel een geel briefje gekregen. Wat stond daar nou op? Ja, voor een boete. Ik weet niet hoe ze dat dan noemen. Ja.
Maar die boete was niet een hoogte bepaald op dat
moment? Nee, er stond niks op. Ze zei van, dan krijg je nog thuis. Maar ik heb niks meer gehoord.
Na de zomer hebben we geprobeerd precieze cijfers te achterhalen. Hoeveel demonstranten van beide kanten zijn er opgepakt bij die eerste 10 Pegida-demonstraties? En wat is er met ze gebeurd? We bellen met de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. En we hebben alle berichten in de pers over arrestaties nageplozen. De redenen van de arrestaties waren in de meeste gevallen niet terug te vinden. Als de autoriteiten die redenen wel konden geven, ging het om het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs of openlijke geweldpleging. De politie kan ons niet veel wijzer maken. Bij arrestaties wordt niet bijgehouden wat iemands politieke voorkeur is. Alles bij elkaar opgeteld komen we tot de volgende cijfers. Bij die eerste 10 Pegida-demonstraties zijn iets meer dan 200 tegendemonstranten opgepakt. En daartegenover staat een handjevol Pegida-aanhangers. Van die ruim 200 tegendemonstranten zijn er 6 vervolgd en 24 kregen een boete. De rest heeft nooit meer iets gehoord.
Ik ben Ineke van den Brulle, ik ben advocaat in Den Haag. Een groot deel van mijn praktijk bestaat uit mensen die bij mij komen in verband met overtredingen van de WOM, de Wet Openbare Manifestaties en dat soort zaken. Ja.
De WOM, de Wet Openbare Manifestaties, regelt het demonstratierecht. Een demonstratie dient te worden gemeld bij de gemeente. De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie, maar hij mag wel beperkingen opleggen met een beroep op de verkeersveiligheid, de volksgezondheid of de openbare orde. Voor het verbieden van een demonstratie moet de burgemeester gegronde redenen hebben. Op 10 april vorig jaar was er een Pegida-demonstratie in Den Haag.
Het land is niet van Allah.
Daar werden 54 tegendemonstranten opgepakt. En er werd illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ineke van den Brulle is hun advocaat.
Wij kennen in Nederland een individueel strafrecht. Je kunt niet zeggen van er is een groep en er wordt iets gevonden en dat liëren we dan zomaar aan elkaar. Wat vastgesteld moet worden, is dat degene die gearresteerd wordt, dat hij daar iets mee te maken heeft. Dat is niet vastgesteld in deze zaak en er is ook verder niks van in het dossier teruggevonden. Op 10 april, jongstleden, hebben anti-Pegida-demonstranten gedemonstreerd in het centrum van Den Haag. En daar zijn mensen, wat ik toch wel zou willen kwalificeren als preventieve arrestaties, dat zij zonder duidelijke reden zijn opgepakt. Er zijn bijvoorbeeld enkele tientallen mensen opgepakt terwijl ze een hamburger aan het eten waren boven bij de Burger King. In het proces verbaal lees je dan dat de politie denkt dat de tegendemonstranten iets gaan doen. En dat is louter speculatief.
Mag je preventief arresteren?
Nee, dat mag natuurlijk niet. Kijk, AFA wordt toch wel gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. En vaak ook bij voorbaat. En dat maakt het ook zo lastig, zowel in bestuursrechtelijke als in strafzaken, maakt het dat heel lastig, omdat er allerlei premissen, allerlei aannames worden gedaan door de politie van hey, het is AFA of het zijn AFA-gelieerde personen. Of ik heb echt hier in mijn kast denk ik 50 dossiers hangen waarin politie letterlijk relateert van hij zag eruit als een kraker of zijn uiterlijk deed vermoeden dat enzovoort enzovoorts. En dat zie je echt bij ja, wat men linkse demonstranten noemt, zie je dat er uiterlijk wordt beschreven. Dus dat zie je dus in dit soort dossiers gebeuren.
Politiek profileren.
Ja, politiek profileren zou je het kunnen noemen. Maar het is ook wel een hellend vlak als je die kant op gaat.
Van die 54 arrestanten van 10 april kwamen er eind vorig jaar 2 voor de politierechter. De officier van justitie noemde het een proefballon. Van den Brühle voerde aan dat het willekeur was om maar 2 van de 54 voor de rechter te dagen. Inmiddels zijn die 2 vrijgesproken. En de vraag is of de anderen ooit nog iets van de zaak zullen horen. We vroegen het Openbaar Ministerie om commentaar. Het OM weigerde dat. En ook de Haagse politie wil niet met ons praten. Burgemeester Josias van Aartsen van Den Haag wil dat wel. Hij is degene die de wet openbare manifestaties in Den Haag moet uitvoeren. Hij heeft zo zijn eigen ideeën over de antifascisten van de AFA.
AFA komt nooit gewoon rustig, vriendelijk demonstreren. Die zullen altijd het doel hebben om een demonstratie te verstoren van tegenstanders of mensen die zij als tegenstanders zien. Dat leidt altijd tot rellen in de stad. Nou, dat is iets wat je niet wil. Het gaat altijd mis wanneer rechts in de buurt is, hè? Op Pegida of Pegida-achtige. Dan kun je er gewoon vergif op innemen dat het fout gaat.
We vragen de burgemeester wat er op 10 april nu precies is gebeurd. De dag dat Pegida een protestmars hield door Den Haag en er 54 tegendemonstranten zijn opgepakt.
Daar waren rond de route lieden, en dat waren laten we zeggen mensen die uit in ieder geval sympathisanten uit de AFA-hoek, die met vuurwerkbommen en wat niet al zich hadden verschanst in een restaurant op de buur, hè, in de, op de langste.
Langs,
ja, dat, ja, nou ja, goed, de datum doet er niet zoveel. Maar dit is iets wat vaak gebeurt. En vaak, dat is een beetje de methodiek die ook nogal eens aan de AFA-kant wordt toegepast, wordt gewoon niet aangemeld. Of is de aangemelde organisator, die is op het moment dat er iets aan een probleem, het begin van een probleem ontstaat, is niet in de buurt. En dit soort. Mijn zorg is, ik wil graag dat demonstraties wat dat betreft ordelijk verlopen. En dat geen onschuldige burgers in de stad het slachtoffer worden van, nou ja, rellen of gedoe.
Ik vond het toch een beetje een merkwaardige gang van zaken. Je hebt 54 mensen haal je van de straat eigenlijk, voordat ze dan iets kunnen doen.
Nou ja, dat was de demonstratie waar er een paar mensen wel van plan wat te doen. Maar goed, ja, dat is het mooie van de Nederlandse rechtsstaat. De rechter oordeelt daar uiteindelijk over. En in dit geval ook.
Dat vuurwerk vind je toch pas op het moment dat je ze gearresteerd hebt. Hoe weet je dan dat die mensen echt iets van plan zijn?
Deze mensen moesten zich verwijderen van de plek waar ze waren. Want ze waren langs de route van de demonstratie. En wij weten dat er dan wat kan gebeuren. Dat deden ze niet. Nou, dan volgen ze een bevel van de politie niet op. En dan worden ze opgepakt.
54 is toch best veel volgens
mij? Ja, dat is veel, maar er waren er nog meer ook.
Maar is het probleem in deze niet dat op het moment dat je mensen arresteert en voor de rechter brengt, dat de rechter dan wel een uitspraak kan doen van hey, ze hadden niet op deze grond opgepakt mogen worden, maar dat hun wel hun kans om dat recht op demonstratie uit te oefenen eigenlijk verkeken is. Want ze zijn op dat moment dat ze wilden demonstreren van de straat gehaald.
Nou, er zijn er maar een paar, want er waren veel meer demonstranten, dus gedemonstreerd is er sowieso. Ze hebben een verhaal kunnen laten horen.
Is er sprake van vooroordelen als het om de AFA, de antifascistische actie, gaat? Volgens Anja en haar vriendinnen in Breda is dat zeker zo.
Tegenacties komen in het nieuws als degene die de criminelen zijn. Terwijl rechts en NVU en Pegida gewoon kan lopen. Dus eigenlijk letterlijk.
En tegendemonstranten worden afgeschilderd en je zal wel geprovoceerd hebben. Ja. Want dat is ook dat haar verhaal niet geloofd wordt. Ja. Maar je zal het wel uitgelokt hebben.
Dat komt gewoon niet naar buiten. Dat het verhaal dat je gewoon onterecht van straat bent geplukt. Gewoon letterlijk. Dat. En als dat niet naar buiten komt in de media, ja, dan kan je lullen als Brugman, maar dan gaat niemand je geloven.
Den Haag, wees paraat met Pegida op de straat.
Het is 11 september. Pegida demonstreert weer in Den Haag.
Ja.
En vanaf nu zullen ze dat elke maand in Den Haag gaan doen.
Zeg maar.
Die eerste demonstratie gaat het meteen al mis. Maar deze keer niet aan de antifascistische kant. Nee, er wordt direct een Pegida-spreker opgepakt. De man is verkleed in djellaba en heeft een tulband op. En hij zwaait met een bloederig, afgehakt namaakhoofd.
Hij wordt nu verhoord. Hij staat tegen de muur.
Hugo, kijk even, lach even.
De ontsmakelijk uitgedoste demonstrant is Hugo Kuiper. Een bekende ultrarechtse actievoerder. De leider van Pegida Nederland, Edwin Wagensveld, is woedend.
Ik begrijp het niet.
Maar vindt u het onterecht dat hij opgepakt is?
Ja, tuurlijk.
Hij is Pegida aanhanger.
Ja. Dat is een van onze sprekers. Hij zou ook zo gewoon op het podium gaan.
Hij zwaaide wel met een afgehakt hoofd, hè?
Ja, en? Dat is toch? Wie doet dat? Zijn dat Nederlanders die hoofden afhakken daar in Syrië of zijn het de moslims? Wie doet het? Geef dan antwoord. Zijn het de moslims die hoofden afhakken overal? Dat is toch hun traditie? Nee, niet alle, maar wel heel veel. Er bestond geen gematigde natie en er bestaat geen gematigde moslim. Het is gewoon heel makkelijk. Zodra ze in de overhand zijn, zullen we zien wat er hier gebeurt. Moet ik altijd, de moslims zitten altijd in de slachtofferrol. Alleen de moslims zijn de daders grotendeels. En dat zullen we maar eens tussen onze oren moeten knopen.
Ja, hij loopt weg.
Niet veel later wordt Wagensveld zelf samen met drie anderen opgepakt, omdat ze het Pegida-embleem op hun t-shirt hebben. En op dat embleem staat een hakenkruis in een prullenbak. En volgens de burgemeester mag dat niet. De burgemeester ging met die arrestatie zijn boekje te buiten, omdat hij zich in gevolge de wet openbare manifestatie niet met de inhoud van een demonstratie mag bemoeien. Beperkingen zijn alleen toegestaan als het gaat om verkeersveiligheid, gezondheid of openbare orde. Edwin Wagensveld wordt met drie andere mededemonstranten apart gezet om te worden afgevoerd. Hij maakt grapjes met de politie en laat zich interviewen door Pauw Nieuws. Dit is wat hij zegt.
Het ziet er zo uit, wanneer je tegen het fascisme bent, dan word je met handboeien afgevoerd. En wanneer de fascisten in Nederland aan het werk zijn, in Nederland overspoelen met migranten, die het grootste gevaar van de hele wereld naar Europa brengen. En dat is de islam, die ons overspoelen, die onze vrouwen verkrachten en die ons Nederland overvolkt. Dan word je zo afgevoerd.
En Ben, doe je de volgende keer de shirt weer aan?
Ja, elke keer weer, maar ik krijg je niet klaar.
Schande! Houd het shirt aan.
Altijd.
Twee maanden later spreken we Wagensveld over deze arrestatie.
De samenwerking met de politie is uitstekend. Ook met wat er bij ons steeds bij de demonstratie staat. Ik kan niet klagen. Ook toen wij gearresteerd werden op 11 september de laatste keer... Wist de politie, net als de media, er ging iets gebeuren. En dat is geen probleem. Wij laten ons dan ook gewoon geweldloos arresteren, lopen mee. Dat ziet men ook. Wij staan te lachen. We weten, je provoceert... Dat doet links ook. Ik vind wanneer je provoceert, moet je ook accepteren wat er dan gebeurt. Ja, dan word je opgepakt. Ja, is zo. En dan kan je daarna naar de rechter of weet ik wat. En kan je je gelijk halen, zoals wij ook hebben gedaan.
Maar je stond een beetje te geinen zelfs met die politie.
Ja, nou ja, het is op een gegeven moment toch een spel. Een gemeente leg je een bepaalde restrictie op dat je iets niet mag. Dat t-shirt in een haakkruis in de prullenbak. Ja, die politieagent voert alleen maar uit wat hij van boven te horen krijgt. Hij moet mij oppakken. Nou... Dat is het hem toch. En zolang hij dat op een normale manier doet, en dat doen ze, is dat een geven en nemen. En de volgende keer zien we elkaar weer. En we wensen elkaar een veilige demonstratie. Geen enkel probleem.
Een soort kat-en-muisspelletje of zo.
Beperkingen opleggen bij een demonstratie. Dat is wat men probeert. En wij proberen de grenzen op te zoeken van... wat mag een burgemeester wel, wat mag een burgemeester niet. Ja, nou ja, je zoekt de bovenkant van de wet op. Maar vanwege de arrestaties is er nog niks gebeurd.
Die mensen die in 11 september zijn opgepakt... niemand heeft wat gehoord.
Nee, nog niemand.
Het lijkt wel alsof u iets heerlijk vindt.
Dat is een pauwnet.
Dat is een pauwnet. Ja. Een pauwnet betekent gewoon dat je, de Allahu Akbar krijgt.
Ja.
Dan weet u dus pauwnet.
Nee, ongeveer.
Oh, dus ik ben benieuwd dat de VPRO een code heeft. Dus. Nee, maar goed. Ik wil zeggen, het lijkt wel of u het leuk vindt om gearresteerd te worden.
Nee, het is niet leuk, maar je weet, ik doe niks strafbaars op dat moment.
En als u nou in het arrestantenbusje zit, hè, wat is dan de reactie van de politie?
Ja... Laten we eerlijk zijn. Ik denk het grootste gedeelte... We zien het ook aan het aantal PVV-stemmers. Een heel groot gedeelte het met ons natuurlijk ook eens is. En dat is natuurlijk ook een doorsnee van de politie. Zal het ook met ons eens zijn? Politie is natuurlijk op straat. En politie ziet wat er werkelijk aan de hand is. En die komen hier ook in Den Haag en in Amsterdam komen in wijken. En die weten wel beter als dat ons soms verteld wordt. Die zien wat er werkelijk aan de hand is, wie de grootste problemen veroorzaken. Helaas.
Ik heb u lief, mijn Nederland. Ik heb u lief, mijn Nederland. Nederland voor de Nederlanders, wij zijn er voor. Nederland voor de Nederlanders, wij zijn er voor.
Na de arrestatie van Wagensveld en zijn vrienden loopt Pegida haar demonstratie. Weer terug bij het podium is er opeens reuring aan de andere kant van de gracht.
Oh. Nou, daar is een demonstratie aan de overkant. Een tegendemonstratie. De politie zit er achteraan. Ik kan niet zien een rode vlag. Ze rennen. Ja, de politie houdt ze aan. Het is aan de overkant van het water. Ja, wordt er eentje op de bank geknald.
Er worden arrestaties verricht. Twee mensen liggen geboeid op de grond. Twee zitten er geboeid op een bankje.
Mevrouw, zou een klein beetje komen staan? Je mag wel filmen.
Kunt u zeggen van hoeveel arrestanten er zijn? 12?
Ja, buiten de afzetting gaan staan.
Ik ben pers.
Ja, dat klopt. Doen alle pers.
Okay.
Kijk, die staan ook daarbuiten. Die hebben net ook gevraagd.
14 antifascistische demonstranten worden opgepakt. Nog voordat ze hun spandoeken... aan de andere kant van het water dan waar Pegida staat, hebben kunnen uitrollen. Er is sprake van een spontane antifascistische demonstratie. Hij is niet aangemeld. En daarmee is de WOM, de Wet Openbare Manifestaties, overtreden. Maar wat is nu belangrijker? Een overtreding of het grondrecht om te mogen demonstreren? Burgemeester Van Aartsen is daar stellig over.
Dat is heel simpel, dat is het grondrecht. Meestal is het zo, wij treden alleen maar op... wanneer we de aanwijzing hebben of zelfs duidelijk kunnen zien. Mensen gaan in de... Vooral speelt dat een rol bij demonstraties... van onder andere de antifascistische actie.
En dit soort problemen heeft u dus met Pegida dan niet?
Maar meestal zijn die zo bezorgd over hun eigen demonstratie... en zijn ze zo goed ingepakt dat we daar wat minder problemen mee hebben.
We vragen nog een keer specifiek aan de burgemeester... of er in dit geval geen sprake is van preventieve arrestaties. Want Als het grondrecht belangrijker is dan de overtreding van de WOM... hadden de antifascisten op zijn minst dan niet hun spandoeken moeten kunnen uitrollen.
Die zaak ga ik niet op in, ken ik niet.
We hebben hem wel doorgegeven van tevoren.
Die ken ik niet, dus daar... Nee, ik ga niet op individuele zaken in die ik niet ken.
Hebt u het idee dat de politie op de straat... Hè, dat die volledig op de hoogte is van de rechten van demonstranten... van de WOM en van wat het betekent om je mening te mogen uiten?
In Den Haag, ja.
Maar waarom worden dan toch mensen... Ja, u zegt, ik wil niet...
Mensen worden niet zomaar... Het beeld van mensen, daar zit altijd een... reden achter.
Maar als ik het heb over die 14 arrestanten...
Mag ik wat zeggen? Maar het beeld van die Haagse politie... die wil kennelijk maar geen demonstratie in de stad hebben.
Ja, dat zeggen wij niet, hè?
Reist bij mij op. Ja, mag toch bij mij opreizen. De Haagse politieagenten... mannen, vrouwen... die weten echt wel hoe ze dit soort dingen moeten aanpakken.
We hebben, voor het gesprek met Van Aartsen... de verschillende demonstraties waar we het over wilden hebben... doorgegeven aan zijn voorlichter. Maar tijdens het gesprek beroept de burgemeester zich er 3 keer op... dat hij de zaak niet kent.
Mijn naam is Jon Schilder. Ik ben hoogleraar staats- en bestuursrecht... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Professor Jon Schilder van de VU. Hij werkte mee aan een evaluatie van de WOM, de Wet Openbare Manifestaties. Op papier is het goed in orde, zegt hij. Maar in de praktijk is er heel wat aan de hand.
Ja, ik denk dat het klimaat inderdaad verslechtert. Dat is van meerdere steden het geval. Die verslechtering heeft enerzijds betrekking op een soort toch inhoudelijke toetsing van de demonstraties. Dus dan vindt er eigenlijk een soort censuur plaats. En tegelijkertijd merk je toch dat betogingen minder snel getolereerd worden dan in het verleden het geval was. En daarmee lijkt het eigenlijk een beetje dat de hoofdregel omgekeerd wordt. De hoofdregel is dat je in principe mag gaan betogen waar je wilt. Je hoeft het alleen maar aan te melden. En tegenwoordig lijkt het toch meer zo te zijn alsof je een soort toestemming nodig hebt van de burgemeester. Het lijkt af en toe wel een beetje alsof er feitelijk een soort vergunningsplicht is ingevoerd. En dat staat echt haaks op het gedachtegoed van de Wet Openbare Manifestaties.
Maar hebt u het idee dat de politie op de straat precies op de hoogte is van wat de rechten zijn van een demonstrant?
Nee, in de praktijk is dat niet het geval. Ik ken bijvoorbeeld voorbeelden dat de politie vraagt aan demonstranten van mag ik even uw vergunningen zien? Terwijl het in ons land zo is dus dat er geen vergunningsplicht bestaat. En ja, gewoon in de opleiding van politieagenten moet daar toch wel aandacht aan besteed worden. Dat er bepaalde grondrechten zijn in onze samenleving. Ja, die toch gekoesterd moeten worden. Het maakt toch verschil of er sprake is van een voetbalwedstrijd... dan wel een aantal betogers die de straat opgaan. Dus ze moeten ze allemaal aan de wet houden. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het om grondrechten gaat.
De 14 antifascisten die op 11 september werden opgepakt... hielden een spontane demonstratie. Stonden ze nu in hun recht of niet?
Strikt genomen volgens ons wetboek deze betogers strafbaar... maar er is een hele duidelijke rechtsontwikkeling... dat in principe ook spontane manifestaties gewoon de straat op moeten kunnen. Ja. En daar is jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In Duitsland is het ook al jarenlang geleden een uitgemaakte zaak... dat ook spontane manifestaties ook gewoon de straat op moeten kunnen. Alleen als er echt wanordelijkheden zijn, dan kun je natuurlijk niet verwachten... dat ze allemaal getolereerd moeten kunnen worden. Want ja, de politie moet natuurlijk ook een voorbereidingstijd hebben. Nou, daar schort het dan een beetje aan.
Dus wat u zegt eigenlijk is dat de Wet Openbare Manifestaties... samen met het strafrecht voldoende is om te garanderen... dat de openbare orde niet verstoord wordt.
Ja, de wet geeft meer dan voldoende mogelijkheden aan de burgemeester... en aan de politie om in te grijpen... als er daadwerkelijk ernstige wanordelijkheden dreigen... En daarvoor is niet nodig dat de grenzen van de wet worden verkend of overschreden om dat mogelijk te maken.
In november is er weer een Pegida-demonstratie in Den Haag. Deze keer lopen we mee met de antifascisten. D66 Deze tegendemonstratie is aangemeld en hij eindigt op een plein in een rustige buurt. Bovendien is die afgelopen ruim voor de Pegida-demonstratie begint. Er is politie te paard, ME-busjes en er zijn agenten met gele hesjes. Er zijn veel meer agenten op de been dan de ongeveer 60 demonstranten. Mensen langs de weg vragen zich af wat er aan de hand is.
Heb je het gehoord?
Wat?
Er mag dus niet geflyerd worden, heeft nu de politie gezegd.
Ja,
dat mag gewoon niet. Wij mogen gewoon niet samen tegen racisme demonstreren.
Nee. Je wilde gewoon nog naar de mensen aan de kant van de weg. Wilde je een papiertje schrijven waar het over gaat?
Ja, deze aangekondigde demonstraties zijn natuurlijk ook gewoon flyers voor gemaakt. En die willen we natuurlijk ook gewoon uit kunnen delen. En dat wordt dus niet toegestaan door de politie, waardoor een hele rare sfeer ontstaat. Nu zijn er overal politie, misschien wel meer politie om ons heen dan de demonstranten in de demonstratie zich bevinden.
We mogen überhaupt niet buiten de groep lopen. Ja, en dan word je eigenlijk meteen verzocht om weer terug te gaan in de groep. En dan zeg ik, ja, we willen graag mensen informeren waarom we hier lopen. Nee, dat mag niet. Je moet meteen terug.
Maar ik snap het niet, want vrijheid van meningsuiting betekent toch ook dat jij iemand een papiertje kan geven waarop staat wat er aan de hand is.
Ja, dat vinden wij dus ook. Nou, blijkbaar de politie niet. Ja, ze zijn ook erg gespannen. Dat zie je ook aan zo hoe snel ze reageren. Ja.
Ja, op deze manier word je niet alleen monddood gemaakt, maar ook gecriminaliseerd eigenlijk. Hè? Dus je wordt echt als soort potentieel gevaarlijk element wordt je zeg maar omsingeld. Nooit meer fascisme!
Er mag niet geflyerd worden. Ook al is er geen Pegida-demonstratie in de buurt. Die moet nog beginnen. Wat vindt Van Aartsen van deze inperking van de demonstratievrijheid?
Toen waren de mensen langs de kant van de weg, op weg naar de Zeeheldenbuurt, die wilden weten, wat is dit voor demonstratie? Ja. Zij wilden flyers uitdelen en dat mocht niet van de politie.
Nou, die casus ken ik niet.
Maar het is wel, ja, als u mij...
Die casus ken ik
niet.
Die casus
ken
ik niet. Dat moet ik dan nog eens vragen hoe dat precies ging. Maar ik ga niet op een zaak die ik verder niet ken nu.
We leggen het ook voor aan hoogleraar Schilder.
Als de politie in een concreet geval zegt, u mag nu geen blaadjes uitdelen. Ja, dan lijkt het toch een beetje ook op een soort vorm van censuur. Ja, dat is alleen gerechtvaardigd als er om een van de redenen hele ernstige wanordelijkheden dreigen. Maar dat is als regel niet het geval bij het uitdelen van een flyer.
Nee.
Dus een dergelijke beperkende voorwaarde. Ik zie niet in wat de juridische basis daarvoor is, eerlijk gezegd.
Na de zomer zijn we regelmatig bij de Pegida-demonstraties in Den Haag geweest. Het is een ritueel aan het worden. Meestal zijn er tussen de 20 en 30 mensen. De antifascisten zijn er niet elke keer bij. Bij die kleine demonstraties zijn 6 Pegida-aanhangers en 19 tegendemonstranten opgepakt. Slechts 1 van die arrestanten heeft iets van het Openbaar Ministerie gehoord. En dat is een cliënt van advocaat Van der Brule. Hij werd op 11 september opgepakt bij die demonstratie waar een Pegida-demonstrant met een afgehakt kunsthoofd liep te zwaaien. Hij had een rookbommetje in zijn zak en kreeg van de politierechter een gebiedsverbod en een meldplicht bij de politie voor 3 Pegida-demonstraties. Ineke van der Brule.
Ondanks mijn herhaalde verzoeken heeft de officier nog niet besloten of deze mensen worden vervolgd. Maar 1 van hen is er wel uitgepikt. En er is een gedragsaanwijzing. Hij mag 3 keer niet komen op de plek waar Pegida gaat demonstreren. En een meldgebod. Hij moet zich melden op een politiebureau ergens in Scheveningen. En wat je dan krijgt is dat nu... dat is ook weer een nieuwe poging van het Openbaar Ministerie om kennelijk deze demonstranten aan te pakken. En die meneer met dat afgehakte hoofd van Pegida, die heeft geen gedragsaanwijzing gekregen. Ik bedoel, ja, het is lastig om je dan te onttrekken aan het oordeel dat er met 2 maten wordt gemeten.
Jon Schilde, de hoogleraar staats- en bestuursrecht, is kritisch over de beslissingen van de burgemeester, politie en justitie in Den Haag als het gaat om spontane demonstraties, het flyeren en de preventieve arrestaties. Hij pleit voor een onderzoek.
Ja, ik heb die zorg ook wel eerder geuit. Als burgemeester is ook echt doelbewust de grenzen van de wet niet alleen verkennen, maar ook overschrijden. dat er dan aanleiding kan bestaan dat bijvoorbeeld de minister een keer sommige burgemeesters een keer uitnodigt voor een goed gesprek. Maar ik weiger gewoon om bij voorbaat al het vertrouwen te verliezen in de politie en de burgemeesters op grond van incidenten die plaatsvinden. Want als je het vertrouwen in de politie kwijt bent, ja, dan is het einde eigenlijk een zoek. Hè. Dan is de rechtsstaat toch heel zwaar ondergraven. En daarvan hoop ik echt dat, het zover, dat we zover nog lang niet zijn. Er is wel zoveel casuïstiek dat je denkt van dit, ik zou wel behoefte hebben aan een onderzoek op dat terrein. Het gaat waarschijnlijk meer dan alleen om incidenten. En ja, als daar sprake van is, dan zou een onderzoek dit aan het licht kunnen brengen. En dat kan dan ook weer aanleiding zijn tot een debat tussen de Tweede Kamer en de minister van Veiligheid en Justitie over deze kwestie. Waar het om gaat, is ook een mentaliteitskwestie. En dat is ook iets wat de zorg zou moeten zijn van de minister van Veiligheid en Justitie.
Mentaliteitskwestie van wie?
Een mentaliteitskwestie zowel bij burgemeesters, dat zij zich goed op de hoogte zijn van de principes van het demonstratierecht, dat dat voor iedereen geldt en dat je daarbij geen onderscheid mag maken tussen links en rechts. En dat besef ook volop bij de politie aanwezig is. Dat is een kwestie van niet alleen de opleiding, zoals ik net zei, maar ook een debat in de Tweede Kamer, dat alle betrokkenen scherper worden gehouden en dat we met elkaar nog steeds weten waarom zijn deze spelregels afgesproken. Wat is het belang daarvan? En waarom is het in het belang van de rechtsstaat en ons allen dat we ons houden aan al deze regels? Dat is een permanente zorg.
Benieuwd hoe het morgen toe gaat in Utrecht. De advocaat van Anja, u hoorde haar verhaal in het begin van de reportage, heeft besloten een officiële klacht in te dienen tegen de behandeling van zijn cliënt door de politie. Argos dankt iedereen die heeft meegedaan aan de enquête waar we in de zomer voor opriepen. 11 Pegida-demonstranten en 18 tegendemonstranten vulden onze vragen in. De antwoorden bevestigen het beeld dat ook uit de reportage voortkomt. De reportage werd gemaakt door Jacqueline Maris, Sanne Terlinge, Jolien Kramer, Irene Houthuis en Kees van der Bos en van technicus Alfred Koster. Meegeluisterd heeft Tweede Kamerlid voor GroenLinks Lisbeth van Tongeren. Heeft u wel eens gedemonstreerd tegen Pegida, mevrouw van Tongeren?
Nou, ik heb later pas ontdekt dat er op diezelfde dag ook een Pegida-demonstratie was. Maar ik heb in februari van 2016 bij de Dokwerker was er een grote demonstratie met als titel Vluchtelingen welkom. Nou, daar stond ik achter. Ik ben naar die demonstratie geweest. En het viel mij onmiddellijk op dat daar heel erg veel politie op straat was. Dus wij stonden daar gewoon naar speeches te luisteren, te klappen, liedjes te zingen. En ik heb dus mensen om mij heen gevraagd, waarom staat daar nou zoveel politie? En die zeiden, een eentje verderop is een Pegida-demonstratie en men probeert ons enorm uit elkaar te houden.
En werden daar ook arrestaties bij verricht?
Ik was al met vrienden naar huis gefietst toen ik op de WhatsApp zag dat inderdaad verderop arrestaties geweest zijn. Maar dat heb ik zelf helemaal niet meegemaakt. Ik heb gewoon een hele fijne middag gehad met die boodschap vluchtelingen welkom, ook in Nederland.
De beschuldiging is linkse demonstranten, vooral van dat AFA, antifascistische actie, worden eerder gearresteerd door de politie dan die Pegida-demonstranten. Heeft u die indruk?
Nou, daar heb ik zelf, ik heb geen cijfers, ik heb geen onderzoek, die indruk heb ik niet. En het is natuurlijk voor politie op de straat knap lastig. Die doen hun best en proberen de openbare orde te bewaken. Maar als je zo deze verhalen hoort, en ik heb zelf ook zowel aan minister Opstelten destijds als aan minister Van der Steur vragen gesteld over arrestanten. En die vrouw die met dat bordje stond, ik ben geen onderdaan, over de demonstraties tegen Zwarte Piet. Dat het er erg op leek dat het beleid toch wel eerst oppakken en dan vervolgens excuses aanbieden. Mensen hebben ook bloemetjes gekregen. En dat je dan het probleem omzeilt. En dat kwam in die reportage ook naar voren. Daar werd het zogenaamde preventieve arrestaties genoemd. Van, we weten eigenlijk wel dat dat niet mag. Maar dit is de makkelijkste manier om gewoon ja, de boel een beetje op orde te houden. Ja, dat kan natuurlijk niet, want de vrijheid van demonstratie, vrijheid van meningsuiting... ja, je weet pas hoe belangrijk het is als je naar landen kijkt waar ze dat niet hebben.
We hoorden net burgemeester Van Aerts van Den Haag zeggen... ja, die mensen van het AVA zijn niet zo vriendelijk voor de politie... en ze komen altijd de orde verstoren eigenlijk. Die Pegida-mensen roepen wel nare dingen... maar het zijn de AVA-mensen die het de politie moeilijk maken. Klopt dat, denkt u?
Nou ja, ik hoorde dat Van Aerts ook zeggen. En ik heb burgemeester Van der Laan in Amsterdam, waar ik dan woon, ook regelmatig gehoord. En zijn houding is vooral, en wij proberen iedereen die wat dan ook maar wil vertellen, op foldertjes uit wil delen, uit wil dragen, die kans te geven. En ik heb geen mening over de inhoud. En dat zou het volgens mij moeten zijn. Ja, dat je als privépersoon ze nu dan denkt... ik wil hier langs fietsen en hier staan nu... nou ja, of Ajax-hooligans of een demonstratie, wat lastig. Dat kan wezen. Maar als burgemeester zou die ja, dat oordeel, als het hem even lukt, los moeten laten. En vooral de faciliterende kant op. Ik ben een burgemeester van een grote stad, zeker Den Haag, internationale stad. Ik wil iedereen die wat dan ook maar wil uitdragen, gebruik wil maken van zijn vrijheid van meningsuiting. Daar ga ik proberen het zo te regelen dat dat kan.
Burgemeesters moeten zich niet met de inhoud van een demonstratie bemoeien, bedoelt u?
Precies, dat moeten ze absoluut niet doen. En ja, ik hoorde ook de lichte irritatie in de stem van Van Aertsen. Ja, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar ja, de wet zegt niet, je moet de vrijheid van meningsuiting van mensen die dat wat georganiseerder doen, moet je meer bevorderen dan mensen die dat wat onhandig doen. Of misschien staan te haspelen met hun spandoeken of op een plek staan waar je ze niet hebben wil. En zo zit onze rechtsstaat niet in elkaar. Dus ik zou wel geïnteresseerd zijn, hè, want wat jullie gedaan hebben is natuurlijk... ja. Met een enquête, niet wetenschappelijk onderbouwd. Of bijvoorbeeld een onderzoekscentrum zoals het WODC. Dus kwantitatief, maar ook kwalitatief wil kijken hoe zit dat nou. En komen daar dingen uit waarbij je de politie kan helpen. Want als je daar eenmaal op straat staat en iedereen begint tegen elkaar te gillen, is dat voor die agenten natuurlijk ook knap lastig. Nou, hebben zij hele heldere instructies en ook zelf het gevoel van dit laten we toe en dit mag niet. Dan is het voor die agenten op straat ook makkelijker om steeds correct op te treden. Want ja, dat preventief arresteren, dat was ook bij de inhuldiging van de koning, van onze huidige koning. Dat mensen per ongeluk preventief weggehaald werden en later excuses kregen. Nou, misschien was het een echt oprecht foutje, maar het is dan toch heel moeilijk om niet te denken van ja, lekker makkelijk, we halen ze even weg, we zetten ze op een ander deel van de stad. En dan als alles voorbij is, dan mag die andere groep hun mening weer uiten.
We hoorden hoogleraar Jon Schilder in de reportage pleiten voor een onderzoek naar het optreden van burgemeesters en politie bij demonstraties. U zegt nu, misschien is dat iets voor het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bent u bereid in de Kamer voor zo'n onderzoek te pleiten?
Ik ben zeker bereid om de minister te vragen of hij dat zou willen doen. En dan zijn er meer voorbeelden dan alleen Pegida. Ik noemde al nou ja, de Zwarte Piet-demonstraties, demonstraties tegen het Koningshuis. Ook zo'n demonstratie tegen Wilders, die toen die verzetspray uitdeelde. En dan had je ook een, ja, een groep vrouwen van zeg maar mijn leeftijd, die zelden of nooit gedemonstreerd hadden en daar opgepakt zijn en een nacht vastgezeten hebben. Die mensen hebben daar ook, ja, die zijn heel erg geschrokken. En ja, die durven denk ik niet heel snel nog een keer gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting.
De verleiding is heel groot nu naar uw leeftijd te gaan vragen, maar dat doen we een andere keer.
Nou, zeg maar boven de 50.
Dank u wel, Liesbeth van Tongeren.
Argos, de kwestie.
Veel aandacht de laatste tijd voor seksueel misbruik bij sportclubs. Eind november vertelde Engelse oud-profvoetballers dat ze als minderjarige werden misbruikt door hun trainer. Dat stimuleerde heel veel andere slachtoffers om hun verhaal te vertellen. Meer dan 500 potentiële slachtoffers hebben zich in Engeland gemeld. Een enorm schandaal daar. En dan vraag je je natuurlijk wel af, hoe zit het in Nederland? Vlak voor het Britse schandaal naar buiten kwam, maakte Argos een uitzending over de aanpak van seksueel misbruik bij sportclubs in Nederland. Bij mij aan tafel Argos-redacteur Meike van Roosmalen. Waar ging jouw uitzending ook alweer over, Meike?
Ja, die ging dus over het seksueel misbruik bij sportclubs in Nederland. Want eens in de zoveel tijd zien we in Nederland ook dat er zo'n schandaal naar buiten komt. Niet zo groot als in Engeland. Maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan zwemleraar Benno L. Of de Wassenaarse hockeygluurder Luigi C. En sinds er iedere keer iets gebeurde, gingen de officiële instanties nieuwe maatregelen treffen. En ik vroeg me af, werkt dat ook eigenlijk in de praktijk? Ja. Nou, dat ben ik dus gaan analyseren. Dat heb ik met deskundigen gedaan. Dat heb ik ook gedaan met mensen die dat van dichtbij hadden meegemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een man geïnterviewd die als minderjarige door zijn voetbaltrainer werd misbruikt en nu pas op zijn 35ste met dat verhaal naar buiten durfde te komen. En ik ben bij een volleybalclub geweest waar ze een paar jaar geleden een trainer hadden die veroordeeld werd voor misbruik met minderjarigen.
Zullen we even samen gaan luisteren naar een fragment uit jouw uitzending?
Toen het echt gebeurde was ik, denk ik, als ik goed terugreken, was ik 12. En wat hij dus tegen me zei, was van, ja, je moet je wel ontspannen, want anders dan lukt het niet. Die uitspraak die staat zo in mijn geheugen gegrift, dat je door die uitspraak ook weer terug kunt gaan. Wat je niet graag doet natuurlijk, naar dat moment dat ik als kind daar in dat kamertje lag. Ja, dan komt het wel naar boven, ja. Dat doet wel heel veel pijn, nog. Dat het zo weer naar boven komt. Je ziet jezelf dan liggen. En dan wil je eigenlijk alleen maar tegen jezelf zeggen van, weg, wegwezen, ga weg.
En als we naar de dader kijken, hij was jouw trainer ook destijds?
Ja, klopt. Ja.
En wat was hij voor iemand?
Ja, eigenlijk een hele goede trainer. Iemand die echt, echt heel veel verstand van volleybal had. Maar wel heel, heel makkelijk met praten. Heel goed iemand kunnen beïnvloeden. Best wel manipuleren dan, denk ik, achteraf. Toen als 16, 17-jarige had ik dat niet zo door. Maar ja, dat achteraf merk je wel, want je gaat bepaalde dingen op zijn plek vallen. En denk je, ja, zo was het ook inderdaad. Alles wat hij zei, geloofden we ook allemaal.
Al die maatregelen, dat zijn allemaal puzzelstukjes in het geheel om de professionalisering van het tuchtrecht, de invoering van aanklagers. Op al die stukjes wordt gewoon geschakeld. Maar er blijft gewoon nog een heel belangrijk probleem, is dat de drempel voor slachtoffers om iets te melden, ja, altijd, denk ik, best wel hoog zal zijn. Ten eerste gaat het natuurlijk om seksuele intimidatie. We weten allemaal dat een heleboel mensen niet heel graag over seks spreken. En bovendien gaat het op een sportclub in eerste instantie natuurlijk altijd over de sport en de sportprestaties. Nou, dan gaat het ook nog vaak over macht en afhankelijkheid. Dus je bent afhankelijk van je trainer, coach. Dus de drempel om tegen hem iets te zeggen, meestal is het een hem, iets te zeggen, is gewoon hoog. En wat we ook zien is dat soms mensen jaren later pas, soms tientallen, soms echt nog vele jaren later, dan pas weer over die zaak beginnen en dan toch weer gaan broeten en dan pas naar voren komen over wat er toen, soms misschien wel 30 jaar geleden, heeft gespeeld.
Ja, dat was een fragment uit onze vorige uitzending over seksueel misbruik bij sportclubs. De rol van het mannelijke slachtoffer is nagespeeld om zijn anonimiteit te waarborgen. En de laatste die u hoorde was hoogleraar sport en recht Marjan Olvers. Meike van Roosmalen, ze legt uit dat het voor slachtoffers vaak moeilijk is met hun verhaal naar buiten te komen. Je had het net al over heel veel goed bedoelde maatregelen die zijn genomen om slachtoffers van seksueel misbruik te beschermen. Werken die dan niet goed?
Nou, uit ons onderzoek bleek dus dat er heel veel maatregelen zijn, maar dat het in de praktijk vaak niet werkt. Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n verklaring omtrent gedrag. Als je een sportclub hebt en je hebt vrijwilligers, kun je zeggen, iedereen moet een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Als iemand ooit veroordeeld is geweest voor een zedenmisdrijf, krijgt hij die verklaring niet en dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar het probleem is dat heel veel mensen nooit veroordeeld worden. En dat geldt ook voor de zwarte lijst voor ontuchtplegers. Daar kom je op te staan als je dus veroordeeld bent. Er staat nu nog maar één iemand op. Dat komt deels omdat die lijst nog maar 1,5 jaar bestaat. Maar dat komt ook omdat dus, daar heb je weer, heel veel mensen nooit veroordeeld worden.
En hoe komt dat dan weer, dat zo weinig daders veroordeeld worden?
Nou ja, er zijn eigenlijk allerlei theorieën over. Maar je ziet allereerst dus dat heel veel zaken überhaupt nooit naar buiten komen. Of pas tientallen jaren later, zoals de man die we net uit de oude uitzending hoorden. En mensen vinden het gewoon heel moeilijk om hierover te praten. Dus het blijft vaak heel lang onder de radar. En als mensen al een stap hebben gezet om iets te melden, dan moet er nog een vervolgstap gezet worden. Dus bijvoorbeeld aangifte, zodat iemand bij de rechter veroordeeld kan worden. Of er moet een tuchtzaak bij het sporttuchtrecht komen. En je ziet dat heel vaak die stap niet gezet wordt, als het al gemeld wordt. Want slachtoffers vinden het heel moeilijk. Je wordt natuurlijk verhoord. Je krijgt een confrontatie met de dader. En dat durven ze heel vaak niet aan. Dus daar blijft het dan hangen. En de vraag is ook of ze wel goed genoeg begeleid worden. En dan heb je nog de laatste stap. Dus als het dan wel tot een onderzoek komt, dan is de vraag of iemand echt veroordeeld wordt. Want bij zedenmisdrijven is het vaak het woord van het slachtoffer tegen dat van de dader. En is het heel moeilijk te bewijzen.
Er wordt, als het over seksueel misbruik in de sportwereld gaat, vaak een vergelijking gemaakt met het misbruiksschandaal in de katholieke kerk. Ja, is dat niet een beetje overdreven of is het wel vergelijkbaar?
Nou ja, er zijn zeker wel parallellen te trekken. En je zag dus dat er de afgelopen week heel veel aandacht was, ook in de Nederlandse media, waar dat vaak ter sprake kwam. Stuk in de Volkskrant, NRC en ook in Nieuwsuur, waar Peter Vogelsang zat. Die is bestuurslid bij dat sporttuchtrecht. En hij zei dat je hebt dus vertrouwenspersonen bij NOC en NSF die hier speciaal voor zijn aangesteld. En dat systeem zou werken als een doofpot, omdat je als vertrouwenspersoon iets niet zomaar mag delen. Dus heel veel informatie blijft daar hangen. En nou ja, die doofpot is natuurlijk ook iets wat je bij de katholieke kerk zag. Dus dat en de grootte van het schandaal. Het fenomeen dat mensen dus heel lang, echt pas jaren later, erover durven te praten. En je ziet het ook, we hebben Engeland dus gehad, maar er is ook recent in Amerika een heel groot onderzoek geweest naar de turnwereld. Daar is een krant gekeken naar wat daar precies allemaal aan veroordelingen geweest is. En bleek dat er dus het een heel groot probleem was, maar dat heel veel daders ook veroordeeld werden en vervolgens gewoon weer turncoach mochten zijn, omdat bonden en verenigingen hen een hand boven het hoofd hielden en alles onder het tapijt werd geschoven daar.
Je hebt een e-mailaccount geopend, sportmisbruik@vpro.nl. Wie hoop je, ja, dat je gaat mailen, wat voor tips hoop je te krijgen?
Nou, juist omdat heel veel zaken dus onder de radar blijven, is het heel belangrijk dat we breder onderzoek gaan doen. NOC NSF is bezig met een groot onderzoek, maar ik wil ook graag verder gaan. Dus ik hoop gewoon echt dat mensen hun verhaal met mij willen delen als ze zelf iets hebben meegemaakt, als ze iemand kennen die iets heeft meegemaakt. En ik wil me ook heel erg focussen op het fenomeen draaideurdaders. Dus je ziet echt dat coaches heel vaak op meerdere plekken de fout ingaan en een soort spoor achterlaten tot ze tegen de lamp lopen. En daar wil ik ook verder onderzoek naar doen. Dus mensen kunnen me mailen en dat is uiteraard allemaal in vertrouwen. Want het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp.
En naar wat voor verhalen ben je op zoek?
Nou, eigenlijk is alles welkom. Want we willen gewoon, juist omdat het zo'n onbekend probleem is, dat we echt nog maar het topje van de ijsberg zien, is het heel belangrijk dat mensen al hun verhalen met ons kunnen delen. En ik ben dus bezig met een vervolguitzending, maar het hangt ook heel erg af van wat we tegenkomen, wat we daarin kunnen vertellen en hoe we dat onderzoek verder kunnen gaan doen.
Nou, heeft u ervaring met seksueel misbruik in de sport? Of kent u iemand die zoiets heeft meegemaakt? sportmisbruik@vpro.nl. En zoals Meike zei, vertrouwelijkheid is uiteraard gewaarborgd. We gaan niks uitzenden zonder uw toestemming. Wanneer verwacht je je uitzending?
Ik hoop zo snel mogelijk. Ik ga mijn best doen.
Ik dank je wel en succes met je onderzoek.
Dank je.
Meike van Roosmalen. Volgende week is Argos er weer. Dan met een gesprek over opiniepeilingen en de invloed daarvan op de verkiezingen. Ook daarvoor zijn we op zoek naar mensen die in zo'n panel zitten van een onderzoeksbureau. Of misschien wel aan 2 of 3 van die onderzoeken meedoen. Mail ons bij argos@vpro.nl. En ook uw informatie zullen we uiteraard vertrouwelijk behandelen. Straks Avrotros met Radar, het consumentenprogramma met onder meer als onderwerpen hoe maak je als ouder de beste keus voor een school. En tientallen klachten over internetprovider Fiber. Zondagavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Morgen dus om 7 uur op deze zender. Wij zijn er volgende week zaterdag weer met de opiniepeilingen. Goed weekend.
NPO Radio 1.
Keuzes maken in verkiezingstijd. Het kan verrassend zijn.
Doe normaal, man.
is het voor maffe test?
Hoe bepalen we eigenlijk onze politieke voorkeur?
Het is heel zinnig om ook te kijken naar processen waar je zelf niet bewust van bent.
Partijen proberen op allerlei manieren te beïnvloeden.
De vraag is, hoe goed kan ik groepen vinden? En hoe goed kan ik mijn boodschap op die groep aansluiten?
Microtargeting. Zijn we er vatbaar voor? En hoe werkt het? Reporter Radio.
Op NTO Radio 1.
Morgenavond om 7 uur.
Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals reisadviezen, schoolvakanties, ouderschapsverlof en paspoort en identiteitskaart. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.
Sensationeel. Nu in de Fundatie Zwolle. Werner Tübke, meesterschilder tussen Oost en West. En Joseph Klibanski, Leap of Faith. Kijk op museumdefundatie.nl.
Neem gas terug in Schotland. De mooiste bestemming voor een rondreis met je eigen auto. Met afwisselende regio's, de unieke cultuur en gastvrije mensen. Geen dag is hetzelfde.
Een autovakantie naar Schotland begint bij DFDS. Boek voor 1 maart een overtocht naar Newcastle met 15% korting op dfds.nl.
Ook in de Fundatie exposeren? Meld je dan nu aan op zomerexpo.nl.
Ik ben allergisch voor noten. Welke koekjes kan ik eten?
Heb ik sportdrank nodig tijdens een tenniswedstrijd?
Je lijf vraagt om voeding die goed is voor jou. Weten wat jouw lijf nodig heeft? Ga naar dieetdit.nl of maak een afspraak bij de diëtist.
Deze hele maand is het glas in een kroonkozijn gratis. En met ruim 40 jaar ervaring en altijd een dealer in de buurt is de kennis groot en de service uitstekend. Kijk voor de actie op kroonkozijn.nl.
Kroonkozijn, sinds 1975.
Ook voor informatie over gewicht ga je naar dieetdit.nl.
Wil jij nooit meer iemands voornaam vergeten? Altijd winnen met kop of munt? En leren hoe je gedachten kunt lezen? Ervaar het zelf met Mindfuck het boek. Nu overal te koop.
Koop je dat karakteristieke klushuis? Of toch die lekker praktische nieuwbouwwoning? Kiezen blijft moeilijk. De ene keer navigeer je met je hoofd en de andere keer met je hart. Mazda houdt niet van concessies. Dat bewijst de Mazda CX-3. Die kies je met je hoofd en met je hart. Mazda. Anders door jezelf te zijn.
Deze vakantie in Museum Beelden aan Zee. Speciale kinderactiviteiten bij de tentoonstelling Picasso aan Zee. Keramiek en sculptuur. Kom naar Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.